Goedenavond allemaal op deze informeerde bijeenkomst van 25 mei. In verband met het onderwerp de LAS. En dan zou je zeggen, LAS, wat is dat? Dat is de lokale adaptatiestrategie. Dat zal het misschien met name voor thuis nog niet zo heel veel zeggen. Maar het is met andere woorden alle gevolgen rondom klimaatverandering. En wat willen we hier aan doen? En dat willen, dat gaan we vanavond nog een paar keer terug horen, heb ik het idee. Ik wil u vragen om aan de aanwezigen aan te spreken met u en een achternaam. En daarnaast wil ik iedereen vragen om via de voorzitter of zoveel mogelijk via de voorzitter te spreken. Dat was dan agenda punt 1. En dan vergeet ik nog even te zeggen dat vanavond ook een aantal externen aanwezig zijn binnen ons gelederen. En dat is als eerste de heer Peter van der Veen van de gemeente, dat is strategisch beleidsadviseur van A.N. Hunze. En die wordt ondersteund door, of begeleid vanavond, ons de heer Thomas Braaksma van bureau Sweco en zijn collega mevrouw Renske ter Horst. Die gaan ons meenemen vanavond in dit onderwerp. Dan ben ik aanbeland bij agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Kunt u akkoord gaan met de agenda? Dat is vaker het geval en nu ook zo. Dat is mooi. Dan zijn we al bij punt 3 beland, de spreekrecht van de burgers. En er hebben zich geen sprekers gemeld, dus daar zijn we ook heel snel klaar mee. En dan zijn we bij het belangrijkste agendapunt, dat is punt 4. Kaderstelling lokale adaptatiestrategie. Voor de lokale klimaatadaptatiestrategie wordt de Raad gevraagd om mede op basis van de input van stakeholders en inwoners kaders te stellen voor het ambitieniveau en de prioritering van de maatregelen. Het wordt met name, en dat wil ik graag benadrukken, een interactieve avond. En dat gaan wij vanavond beleven. Dus we hopen zoveel mogelijk met elkaar ideeën te kunnen uitwisselen.
Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
Onderhoud van uw auto, camper of bedrijfswagen? Dat gebeurt bij Autobedrijf Mulder, de Hullen 1 in Anne, precies zoals u wenst. En APK? Bij Autobedrijf Mulder krijgt u gratis APK bij een grote beurt. Autobedrijf Mulder, ook voor camperonderhoud. Voor campers groot en klein op rijbewijs B. En gratis aircocheck. BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hullen 1 in Anne. Zie ook www.autobedrijfmulder.nl. www.autobedrijfmulder.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
Radio A.N. Hunze.
Goedenavond allemaal op deze informeerde bijeenkomst van 25 mei. In verband met het onderwerp de LAS. En dan zou je zeggen, LAS, wat is dat? Dat is de lokale adaptatiestrategie. Dat zal het misschien met name voor thuis nog niet zo heel veel zeggen. Maar het is met andere woorden alle gevolgen rondom klimaatverandering. En wat willen we hier aan doen? En dat willen, dat gaan we vanavond nog een paar keer terug horen, heb ik het idee. Ik wil u vragen om aan de aanwezigen aan te spreken met u en een achternaam. En daarnaast wil ik iedereen vragen om via de voorzitter of zoveel mogelijk via de voorzitter te spreken. Dat was dan agenda punt 1. En dan vergeet ik nog even te zeggen dat vanavond ook een aantal externen aanwezig zijn binnen ons gelederen. En dat is als eerste de heer Peter van der Veen van de gemeente. Dat is strategisch beleidsadviseur van A.N. Hunze. En die wordt ondersteund door, of begeleid vanavond, ons de heer Thomas Braaksma van bureau Sweco en zijn collega mevrouw Renske ter Horst. Die gaan ons meenemen vanavond in dit onderwerp. Dan ben ik aanbeland bij agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Kunt u akkoord gaan met de agenda? Dat is vaker het geval en nu ook zo. Dat is mooi. Dan zijn we al bij punt 3 beland, de spreekrecht van de burgers. En er hebben zich geen sprekers gemeld, dus daar zijn we ook heel snel klaar mee. En dan zijn we bij het belangrijkste agendapunt, dat is punt 4. Kaderstelling lokale adaptatiestrategie. Voor de lokale klimaatadaptatiestrategie wordt de Raad gevraagd om mede op basis van de input van stakeholders en inwoners kaders te stellen voor het ambitieniveau en de prioritering van de maatregelen. Het wordt met name, en dat wil ik graag benadrukken, een interactieve avond. En dat gaan wij vanavond beleven. Dus we hopen zoveel mogelijk met elkaar ideeën te kunnen uitwisselen of van gedachten kunnen wisselen. In plaats van de normale vragenvuur die we altijd stellen. Dus ik hoop dat het die avond gaat worden. En nu als eerste wil ik even graag Wethouder Berghuis het woord geven voor een korte inleiding.
Dank u wel, voorzitter. Even een disclaimer aan de voorkant. Dit is een thema wat ik normaal gesproken niet in mijn portefeuille heb. Maar in het kader van de afwezigheid van de heer Luijgen heb overgenomen. Dus ik ben hier iets minder in thuis dan de heer Luijgen. Maar ik zal mijn best doen vanavond. En gelukkig heb ik in ieder geval aan beide kanten ondersteuning. Zoals u weet, wat de voorzitter net ook al aangaf, we hebben te maken met klimaatverandering. We hebben steeds meer te maken met piekbuien, langdurige neerslag, droge, hete zomers en veranderingen in het klimaat eigenlijk kortom. Dat is ook de reden waarom we als overheden hebben afgesproken de nadelige gevolgen daarvan zoveel mogelijk ook te willen beperken. Onder andere een klimaatakkoord is daarvoor gesloten. En een van de hoofddoelstellingen daarin is om Nederland in 2050 klimaatbestendig te maken, waterrobuust in te richten. En dat betekent dat wij nu ook al moeten nadenken over keuzes en een andere inrichting ook van de fysieke ruimte daarin. En dat betekent dat we bij knelpunten ook gewoon concrete maatregelen moeten nemen. Alle overheden in die zin die zetten ook in op basis van dat klimaatakkoord. In ieder geval op klimaatmitigatie, met een mooi woord. En klimaatadaptatie. Mitigatie is meer gericht op vermindering onder andere van de CO2-uitstoot. En klimaatadaptatie, dat is waar we vanavond voor zitten. Dat is het aanpassen van onze dorpen, onze buitengebieden aan het veranderende klimaat. Het veranderende klimaat zorgt ook voor klimaateffecten. Ik noemde net al een paar. We hebben toenemende mate zien we gewoon overlast met water, met waterschade, bodemdaling, droogte- en hitteproblemen. En we zien ook dat de fysieke ruimte, zoals we die kennen, en het watersysteem ook wat we hebben, daar niet altijd op voorbereid is. Dat zijn natuurlijk systemen soms die 50 jaar oud zijn, misschien wel 60, met op basis van andere getallen dan die we nu hadden en ook een ander klimaat dan wat we nu langzamerhand ook krijgen. En dat betekent dus ook dat we het moeten aanpassen. In de werkregio Kop van Drenthe, Groningen, zijn daar op regionaal niveau heeft er al afstemming op plaatsgevonden, maar nog niet op lokaal niveau. En dat is eigenlijk ook waar we het vanavond over willen hebben. Wat kunnen wij in de gemeente daar aan doen eigenlijk? Daar komt het op neer. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk in, met een mooi woord, mooie afkorting weer, de LAS, lokale adaptatiestrategie. Dus hoe passen we onze gemeente daarop aan? Dat doen we niet alleen, dat doen we met kennis van onze gebiedspartners. Moet je denken aan het waterschap bijvoorbeeld. Maar ook onze inwoners natuurlijk. Wat ook belangrijk is, dat zijn ook degenen die het ervaren. En vervolgens moet dat leiden straks voor ons ook tot een uitvoeringsagenda waarin we de maatregelen zetten die wij komende jaren, en dat is echt jaren, willen gaan nemen. Vanavond willen we u eigenlijk meenemen in welke keuzes er kunnen en moeten worden gemaakt op dat gebied. Zoals de voorzitter al aangaf, willen we dat doen op een interactieve wijze. Dus ik hoop dat dat ook gaat lukken. We zullen ook proberen te prikkelen in die zin om ook met stellingen en dat soort zaken ook om het gesprek daarover op gang te krijgen. En voor de rest zou ik zeggen, kan ik het woord geven volgens mij aan mijn buurman, de heer Braaksma.
Helemaal goed, dank u wel. Ik pak even een loopmicrofoon, want ik gaf ook aan van het is een interactieve setting. En dan vind ik het wel leuk om gewoon een beetje door de zaal heen te lopen. Wij gaan het vanavond hebben over een klimaatadaptief AN Hunze. Nou, kunt u voorstellen, wat is dat dan? Daar gaan we deze avond gaan we daarbij stilstaan. Voordat we dat gaan doen, wat net ook al in de introductie is gezegd, het is een interactieve setting. Dat betekent, als u vragen heeft of iets dergelijks, wat mij betreft, stel ze gewoon door even een hand op te steken, wat dan ook. En dan houden we ook wat interactie in het geheel. Dus dat even vooraf. Nou, mijn naam is Thomas Braaksma. Ik ben adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptatie bij Sweco. Voorheen was dat Grondmij, misschien bij een aantal van jullie nog bekend. En wij houden ons bezig met het opstellen van de lokale adaptatiestrategie voor AN Hunze. Nou, ik ga voordat wij ingaan op wat we vanavond gaan doen, ga ik nog even kort uitleggen wat die lokale adaptatiestrategie dan inhoudt en hoe dat plan van aanpak er van ons uitzag toen wij op een gegeven moment opdracht kregen van de gemeente om om daar handen en voeten aan te geven. Nou, een vrij ingewikkeld plaatje, althans, er staat heel veel op. Maar in de kern komt het neer op drie sporen die we bewandelen. En dat zijn drie sporen die we achter elkaar bewandelen. Dat is het wetenspoor, het willenspoor en het werkenspoor. Het uiteindelijke doel van de lokale adaptatiestrategie is dat we komen tot een uitvoeringsagenda. Een uitvoeringsagenda waar eigenlijk alle maatregelen in staan die nodig zijn om tot een klimaatadaptieve gemeente te komen. Nou, die uitvoeringsagenda die komt niet zomaar. Daar heb je informatie voor nodig. Dat is het wetenspoor. In dat wetenspoor hebben wij alle informatie die de afgelopen jaren is verzameld. Door middel van stresstesten, door middel van beleid wat er is. Hebben we die informatie verzameld en daar hebben we een soort verrijkingsslag overheen gedaan. We hebben gekeken op welke plekken ontstaat wateroverlast bij een hevige bui. We hebben gekeken naar locaties waar hitte een knelpunt kan vormen. Omdat er gewoon heel veel bestrating in een bepaald gebied is. We hebben naar droogte gekeken. En al die informatie hebben we verrijkt door te kijken, door allemaal lagen daaroverheen te leggen en te kijken wat gebeurt er nu op het moment als jij wateroverlast hebt en daar is bijvoorbeeld een school in de buurt of een transformatorhuisje van de Enexis of nou, noem maar op. Dus al die schaduwinformatie hebben we daar overheen gelegd en daar hebben we kaarten van gemaakt. Nou, die kaarten die hebben we besproken in een zogeheten risicodialoog. Dat waren meerdere bijeenkomsten. Een risicodialoog hebben gevoerd met professionele stakeholders. Denk aan een provincie Drenthe, denk aan de ProLander, Waterschap, WMD enzovoort. Maar we hebben die risicodialoog ook gevoerd op twee inloopavonden. Dat waren avonden waarbij we in twee verschillende kernen samen met bewoners of geïnteresseerden hebben stilgestaan bij die verschillende kaarten en geïnventariseerd van oké, maar herkent u dit? En is dit iets wat wat u in de praktijk ook ervaart? Na dat wetenspoor, dus we hebben al die informatie tot ons genomen en we hebben daar een overzicht van gemaakt, zijn we toegekomen aan het willenspoor. Het willenspoor, daarin hebben we eigenlijk gekeken van we weten nu waar al die knelpunten zitten en waar liggen nu de kansen. Waar zou je dingen kunnen doen om die knelpunten op te lossen of te verminderen? Als je iets gaat doen aan maatregelen, dan zit daar vaak ook een kostenplaatje aan helaas. Niets is voor niks. Daar moet inzicht in komen. En wat we hebben gedaan is eigenlijk we gaan al die knelpunten op een rijtje zetten en kijken van maar wat zou het kosten om een bepaald knelpunt op te lossen? Nou, al die informatie verwerken we in een werksessie, die noemen we de wens. Daar kijken we vanuit. Er is bestaand beleid vanuit het GRP bijvoorbeeld. Daarin staat hoe om te gaan met wateroverlast. En vanuit in die werksessie gaan we dan kijken van in hoeverre rijmt die lat met al die knelpunten en de maatregelen die we hebben bedacht. Nou, dat alles bundelen we. Dan komen factsheets, komen daar per knelpunt uit. En uiteindelijk belanden we op het werkenspoor. En dat werkenspoor, dat is eigenlijk niets anders dan een verzameling van wat is er aan de hand, wat kunnen we eraan doen, wat gaat het kosten. En die resultaten die komen in een soort op een soort boodschappenlijstje als het ware voor de aankomende jaren, waarin we die maatregelen gaan prioriteren en op volgorde gaan zetten van urgentie. Nou, daar zit nog een besprekingsslag aan voor een concept en uiteindelijk komt daar een uitvoeringsagenda uit die als een soort leidraad moet vormen voor de aankomende jaren waar we als gemeente mee aan de slag zou kunnen gaan. Dat even als achtergrond van hoe dat proces van die lokale adaptatiestrategie is. Nou, deze sessie zit ergens halverwege dat proces. En ik heb aangegeven, wat gaan we vanavond doen? Allereerst gaan we kijken van wat is het doel van vandaag? Wat willen we hier bereiken? Nou, wat net ook al een aantal keer gezegd is, het is een informatieve avond. Dat betekent, we willen u graag informeren over alle activiteiten die we in dit LAS-project doen. Tegelijkertijd is het voor onszelf als werkgroep ook een informatieve avond. Want we vinden het namelijk belangrijk om te weten wat u vindt van bepaalde problemen en wat u vindt van bepaalde oplossingsstrategieën, oplossingsrichtingen. Dus dat is in ieder geval een eerste. We gaan kijken naar wat vind ik eigenlijk. Dus wat vindt u als vertegenwoordiger van de gemeente? Wat vindt u van bepaalde situaties? En we gaan kijken naar wat onze inwoners vinden. Even gebaseerd op de opbrengst vanuit de twee informatieavonden. Een volgende stap is dat we gaan kijken van waar zitten de problemen. Dus hoe komen hoe kunnen we alle knelpunten die we hebben gesignaleerd, hoe kunnen we die vatten zeg maar in een soort totaaloverzicht en waar zitten de zwaartepunten dan van die problemen? En de volgende vraag die we stellen is, wat kunnen we hier dan aan doen? En we eindigen uiteindelijk met het punt, wanneer gaan we iets doen? Oftewel, je kunt niet alles tegelijkertijd aanpakken, dan moet je in een volgorde in gaan aanbrengen. Dan komen we op het doel van vandaag. We willen namelijk van u als gemeenteraad, willen we graag weten hoe u de gevolgen van klimaatverandering ervaart. We zouden graag weten van waar u problemen ziet ten gevolge van die klimaatverandering en hoe we die problemen als beste kunnen oplossen. Het is niet de bedoeling dat vanavond nieuw beleid of wat dan ook wordt opgetuigd. Daar is deze avond zeker niet voor bedoeld. Het is vooral bedoeld om te polsen van hoe kijkt u tegen bepaalde problematiek en tegen bepaalde oplossingsrichtingen aan? Ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar welke weg geniet de voorkeur? Gewoon om dat ook als input mee te nemen voor deze avond. Dus dat is in ieder geval wat we zo dadelijk gaan doen. Dan ga ik het woord aan mijn collega geven, Renske ter Horst.
Hoi, mevrouw Hilga.
Ik wil nog even een vraag stellen naar aanleiding. Wat is er precies op die inloopavond besproken? Want jullie hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd, informatie opgehaald bij inwoners. Die hebben dan denk ik daar ook een idee. Ik hoop dat ze daarmee aan de slag gaan. Of we hebben zo'n wadi en die werkt totaal niet. En dat moet opgelost worden. Is daar iets ook over afgesproken? Want dat hoor ik niet echt helemaal. Of gingen we jullie alleen aanhoren en dan komt het bij ons?
Wat we bij de inloopavond hebben gedaan is een inventarisatie gemaakt van alle knelpunten die er waren die we geconstateerd hebben op basis van die stresstest. Maar dat zijn allemaal kaarten die van achter een bureau zijn gemaakt. Alleen soms kunnen die kaarten afwijken van de praktijk. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is geklankbord met de inwoners. Kijken van dat probleem wat we hier op kaart zien, is dat inderdaad ook een probleem wat in de praktijk geconstateerd wordt. Tegelijkertijd hebben we ook samen met bewoners gekeken naar verschillende oplossingsrichtingen. Van wat zouden we kunnen doen aan zo'n probleem? Het is gewoon een blanco canvas. En we kunnen het op verschillende manieren kunnen we het aanpakken. En daar hebben we als het ware een soort pijlstok zeg maar in gang gekeken van geniet een bovengronds oplossing of juist een ondergronds oplossing de voorkeur. En is iets wat we in gezamenlijkheid moeten doen of is enkel de gemeente aanzet volgens u? Dus die informatie die hebben we opgehaald en die verwerken we ook als een soort klankbord zeg maar in het vervolg van de strategie. Meneer Wolters.
Ik was aanwezig bij een van die inloopavonden. De opkomst was, laat ik maar zeggen, minimaal.
Ja.
Er waren wat raadsleden en ik meen dat ik één niet politiek actieve inwoner zag. Mm-hmm. Is dat er wel een basis om Hele te zeggen vraag. Van, we hebben gecheckt bij de inwoners wat die ervan vinden. In mijn beleving zijn die inloopavonden niet uit de verf gekomen. En is dat geen reëel beeld van wat onder de inwoners zou kunnen leven?
Goede vraag. We hebben daar, vul ook aan waar nodig, Peter. We hebben inderdaad die twee avonden, daar is de opkomst was... we hadden een redelijk grote zaal, laat ik het zo noemen. Kijk, we hebben daar in het voortrecht hebben we natuurlijk wel het nodige gecommuniceerd. We hebben mensen aangegeven van, er is een avond, u bent van harte welkom. We hebben ook daar de nodige reuring aangegeven in verschillende huis-en-huisblad is daar volgens mij voor gehanteerd, social media. Tegelijkertijd hebben we ook andere sporen bewandeld, waaronder ook een interactieve kaart, een Mapsionaire, die mensen vanuit huis konden invullen en ook vanuit huis op een soort Google Maps kaartje een prikketje konden zetten van, hier heb ik een probleem. En gezien de resultaten ook vanuit de Mapsionaire is daar wel iets meer input naar voren gekomen dan het aantal mensen wat op de inwonersavond was. Maar terecht punt wat u zegt. Ik heb hem ook, het is ons ook opgevallen natuurlijk. Ik heb ook aangegeven, het kan ook een signaal zijn. Het kan, ik wil niet zeggen dat zo is, maar het kan ook een signaal zijn dat er wellicht ook niet zo'n heel groot probleem is. En dat het ook een bepaalde mate van urgentie mist. Dus daar, het kan meerdere verklaringen hebben waarom dat het geval is, maar... Maar juist met de inzet van de Mapsionaire denk ik dat we het representatieve beeld net even iets breder hebben neergezet. Ja. Mag ik me jou geven?
Mag ik nog één vraag stellen?
Ja.
Nog een vervolg op de vraag die net gesteld werd. U geeft aan, er is aanvullend via de digitale weg nog informatie opgehaald. Kunt u aangeven hoeveel meer inwoners daardoor bereikt zijn?
Ja, daar zijn een stuk of 50, 60 reacties op gekomen. Dus dat waren er een stuk meer dan op de inloopavond aanwezig waren. Die zullen zo ook nog even voorbij komen, die resultaten. Dus die komen eraan. Nou, voordat we de oplossingsrichtingen induiken en wat we eigenlijk allemaal kunnen doen om de knelpunten die er in de gemeente zijn op te lossen, nog heel even de duiding van het vraagstuk waar we voor staan, namelijk klimaatverandering. Begin even bij de basis. Wat is eigenlijk het klimaat? Het klimaat is het gemiddelde weer over 30 jaar. En het weer is de situatie in de atmosfeer. Dus de laatste tijd vrij zonnig, een beetje wind en weinig regen. En waar we mee te maken krijgen als dat klimaat verandert, is dat het warmer wordt, het wordt droger, het wordt tegelijkertijd ook natter en de zeespiegel stijgt. Het wordt droger, wordt natter, lijkt altijd een tegenstelling. Maar dat heeft ermee te maken dat het neerslagpatroon door het jaar heen verandert, waardoor het in de winter juist meer gaat regenen en in de zomer een langere periode achter elkaar droog blijft. En waar er af en toe een extreme bui valt, zoals we nu ook in Zuid-Europa de laatste tijd in het nieuws zien. De zeespiegel stijgt, daar hebben we in deze gemeente niet heel veel mee te maken. We zitten redelijk veilig van alle mogelijke overstromingen die kunnen plaatsvinden. Dus vandaar dat we ook met name de thema's hitte, droogte en wateroverlast bespreken vanavond. Hier ziet u een grafiek van de afgelopen meer dan 100 jaar, waarop de gemiddelde temperatuur in een jaar is weergegeven. En hoe roder het kleurtje, hoe warmer die gemiddelde temperatuur is. En daar kunt u al aan zien dat die dus langzaamaan steeds verder stijgt. Ook het neerslagpatroon verandert. In de grafiek aan de voor uw rechterkant zijn het aantal dagen met meer dan 20 mm neerslag weergegeven. En u moet zich voorstellen, de rioolstelsels die we tegenwoordig aanleggen zijn vaak gedimensioneerd op een bui van 20 mm. Dat is een bui die we net kunnen verwerken. Als het dus meer dan 20 mm regent, dan betekent dat we dat niet meer ondergronds kunnen oplossen en dat dus water zichtbaar wordt op straat. Dat zien we dus ook steeds vaker. En daarnaast zien we de hoeveelheid neerslag in millimeters per jaar aan deze kant. En daar zie je ook een licht stijgende trend. We krijgen dus te maken met steeds meer water dat we moeten verwerken. En ook in Aanhunsen hebben we dat gemerkt. Een snelle Google-actie levert een aantal krantenberichten op. Waarop ook te zien is dat dat water af en toe op straat blijft staan. In een tunneltje of in een woonwijk. Nu gaat het hier nog redelijk goed, hè, want u ziet, het water loopt niet de huizen in. Maar toch is dit toch wel een impact op de buurt. En dit was een bui van 70 mm. Nou, dan kunt u zich voorstellen dat de ondergrondse voorzieningen dat in ieder geval niet aankunnen. Vandaar dat het ook op straat staat. En dat is een bui die in het huidige klimaat ongeveer 1 keer in de 100 jaar valt. Dus de kans is niet groot, maar elk jaar zijn er toch wel gemeenten in Nederland waar die terecht komt. Lopen nog heel even de thema's langs. Hier wateroverlast, nog wat plaatjes uit deze gemeente, waarop u ook kan zien dat het soms op particulier terrein staat, soms in de openbare ruimte. Te maken met hittestress. We zien dat het met name warm wordt op plekken die erg verhard zijn. Verharde plekken houden de warmte vast en er is weinig kans op verkoeling. Dat hebben we eigenlijk vooral in de kernen van de gemeente. Dus dat zullen we ook zien. Achter u hebben we een aantal kaarten opgehangen. Dus als u daar straks langs loopt, kunt u ook nog even zien waar dan die knelpunten voor wateroverlast en hittestress precies zitten. We weten in ieder geval vanuit onderzoek dat een gevoelstemperatuur van boven de 41 graden wel echt serieuze risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Omdat je bijvoorbeeld een beroerte kan krijgen door de hitte. Dat soort gevoelstemperaturen zou je dus eigenlijk willen voorkomen in de openbare ruimte. Of in ieder geval willen zorgen dat er ook koele plekken in de buurt zijn om naartoe te gaan. Dan de droogte. Daar hebben we de afgelopen jaren ook veel mee te maken gehad. De droge zomers zorgen ervoor dat het gras verdort, dat de bladeren uitvallen, dat waterloopjes opdrogen. Dus daar zien we ook steeds meer de gevolgen van. Nu zijn er allerlei programma's op nationaal niveau geïntroduceerd om hier mee bezig te gaan. Allereerst hebben we het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. Die staat bovenaan met de 7 ambities. Die 7 ambities zijn de kwetsbaarheid in beeld brengen, een uitvoeringsagenda opstellen, de risicodialoog voeren waar we dus in dit traject mee bezig zijn, zoeken naar meekoppelkansen, het borgen van de beleid in regelgeving, het handelen bij calamiteiten en ook het stimuleren en faciliteren van mensen om zelf misschien iets te kunnen doen. Daarnaast zie je dat er heel veel aandacht is ook voor de nieuwbouw. Met de maatlat voor groene klimaatadaptieve bouw wordt geacht te voorkomen dat we in ieder geval al een nieuwbouw die we bouwen niet zorgen dat daar ook problemen kunnen ontstaan voor hittestress, voor droogte of voor wateroverlast. Door al aan de voorkant goed na te denken hoe kunnen we nou met die weersomstandigheden omgaan, die weersextremen. En vervolgens is er ook op waterbasis, dat is eigenlijk water- en bodemsturend wat we tegenwoordig steeds vaker horen. Dat we steeds meer gaan kijken vanuit het natuurlijke bodem- en watersysteem. Hoe is de bodem ontstaan? Hoe lopen de natuurlijke waterstromen? En hoe kunnen we daar op een goede manier onze inrichting op aanpassen? In plaats van dat we gaan proberen het allemaal zo naar onze hand te zetten dat het net goed gaat. Omdat we dus merken dat doordat die omstandigheden steeds extremer worden, we ook steeds meer tegen de grenzen van het natuurlijke systeem aanlopen. Sluit ook aan bij een aantal zorgplicht voor de gemeente. Degene die bijvoorbeeld voor wateroverlast van belang is, is de zorgplicht voor hemelwater. Om te zorgen dat dat niet tot schade of overlast leidt. En die staat in de waterwet, die vanaf 2024 waarschijnlijk overgaat in de omgevingswet. En daarnaast zijn er ook een aantal al regionale en nationale programma's, zoals ik net zei, Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie, maar ook de regionale adaptatiestrategie die hier in de regio al bestaat. Het bestuursakkoord water, bestuursakkoord klimaatadaptatie en uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming, die vooral te maken heeft met droogte. Nou, en al deze plannen nemen we ook mee natuurlijk in de lokale adaptatiestrategie die we opstellen. Nou, dan komen we nu bij het interactieve deel. Geef ik hem weer aan Thomas.
Ja, want we gaan namelijk een aantal stellingen voorleggen. En heel hoop achtergrondinformatie. Maar u ziet op uw tafel ziet u een aantal kaartjes liggen. En daar staan kleurtjes op. Of die kaartjes hebben een kleur, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat iedereen... Het is een hele flauwe vraag. Ik heb mijn schoonmoeder en mijn twee zwagers allebei kleurenblind. Ik weet niet of dat voor... Ik heb daar eigenlijk niet op gelet, sorry. Maar is dat voor niemand een probleem, hoop ik? Nou, als dat het geval is, dan... Nee, we hebben een aantal stellingen. En die stellingen wil ik hier jullie voorleggen. We beginnen met het blauwe spoor. En die stelling luidt... Ik los mijn eigen klimaatprobleem op versus... De gemeente lost mijn klimaatproblemen op in openbaar gebied. Nou, omdat we in een politieke arena zitten, zou ik voor willen stellen dat we rood links maken en groen rechts. Om het nogal verwarrend te maken. Dus als u het eens bent met de linkerstelling, dan steekt u het rode kaartje op. Als u het eens bent met de rechterstelling, dan steekt u het groene kaartje op. En als u in het midden wilt blijven hangen, dan steekt u ze allebei op. Dat mag ook. Was dat uw vraag?
Ja.
Kijk, heel goed. Heel goed. Nou, daarom maken we het interactief, zodat we ook even... Ja, heb je een loopmicrofoon? Ja, ik heb een loopmicrofoon. Steek eerst even de kaarten op. Wat vindt u? Ik zie heel veel dubbelingen, dus ook heel veel nuance in het spel. Dan ga ik eerst even naar deze mevrouw. Sorry, maar ik ga het gewoon op deze manier doen. Mag dat ook? In plaats van via de... Ja, zeker. Waarom kiest u voor beide?
Nou ja, volgens mij zijn heel veel problemen op te lossen door NN. Ik bedoel, het moment dat je één oplossing zoekt, dan vergeet je al die anderen. Dan ga je zo richten op één oplossing. Ja. Er zijn hier heel veel oplossingen mogelijk. Ja.
Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Oké. Okay. Wie stak er nog meer twee op? Ik zag nog meer twee kaarten. Meneer Koops.
Ik stak... twee kaarten op, omdat ik vind dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het is ieders verantwoordelijkheid om zelf dingen te doen die goed zijn. Maar het is ook een stuk verantwoordelijkheid van de overheid. Dus je moet het gezamenlijk aanpakken. Ja. Vandaar die twee kaarten.
Ja. Exact. Dus u zegt eigenlijk, we doen dat in gezamenlijkheid. In een soort participatie, om dat maar even te doen. Wie stak er één kleur op? Even voor mijn... ik loop even bij haar. Meneer Wolters... Sorry, de kijkers thuis zien. Ik hou ook even rekening met de. U koos voor groen. Groen rechts. In dit geval dan. Dat de gemeente lost het probleem. Ja. En waarom kiest u voor groen?
Omdat ik denk dat ik als individueel persoon weinig oplossen kan. Ik word omringd door buren. Mensen in de buurt die. Als die anderszins gaan handelen, dan schiet ik er weinig mee op. Als ik nobele dingen probeer te doen. Ja. Los van het feit dat dat wel goed is, natuurlijk. Ja. Nee, ik denk echt dat we dat gezamenlijk moeten aanpakken. En we wonen in een gemeente, dus gemeentelijk beleid. Ja. Lijkt mij.
Ja, exact. Dus u zegt eigenlijk schaalgrootte moet eigenlijk, wil je impact maken, dan heb je schaalgrootte nodig. En daar zou het mooi voor zijn. Omdat... Ja, exact. Oké, mooi. Nou, goede impact. Was er iemand die alleen rood opstak trouwens? Dat was u mevrouw. Mevrouw Rossing van Os.
Eigenlijk, je doet het wel heel dichtbij. Oh,
ja, maar ik heb mediatraining gehad. Bij de NOS, dan zeggen ze ook, je moet altijd lepelen, heet dat.
Ja. Nee, op zich, het is natuurlijk wel een beetje van beide kanten. Maar eigenlijk is het ook gewoon zo van, als ik mijn tegel helemaal vol leg met tegels, is het ook een beetje mijn verantwoordelijkheid om die tegels er allemaal uit te peuteren. Dus uiteindelijk vind ik, het klimaatprobleem kunnen we niet oplossen, maar de gevolgen ervan voor je eigen toko kun je denk ik heel veel gewoon zelf mee doen, zonder naar de gemeente te kijken.
Ja. Ja, precies. Dus, en dan gaat het meer om de beeldvorming. Waar meneer Wolters eigenlijk zegt van het gaat om de impact. Dan moet je schaalgrootte moet je hebben. Maar u geeft eigenlijk aan van nou ja, ook voor de beeldvorming is het mooi als je op individueel niveau ook het nodige doet.
Klimaatprobleem lossen wij niet op. Nee. Maar de gevolgen daarvan, of in ieder geval als je wateroverlast hebt, daar kun je denk ik als individu ook zelf ook wel een aantal dingen in ieder geval in doen.
In het kader van alle beetjes helpen. Oké. Okay. Interessant. We gaan even naar de tweede stelling. En dat is de stelling die gaat over geld. Dat is altijd een gevaarlijke. Er staat liever een hogere belasting en een gemeente die inzet op een klimaatadaptieve leefomgeving. Versus liever een lage belasting en meer verantwoordelijkheid bij de burger. Ofwel, is de gemeente aanzet, maar mag die dan ook hogere belastingen heffen? Of laten we die belastingen laag, maar leggen we de verantwoordelijkheden bij de burger? Rood voor links en groen voor rechts. Oeh, dit is wel... ik zie minder midden. Dat is wel interessant. Oké. Meneer Van der Werf, mag ik vragen waarom u voor groen kiest?
Ja, het spreekt mij wel aan de verantwoordelijkheid bij de burger te leggen. Immers, ik denk dat wij als gemeente... steeds minder in staat zijn om al dit soort grote problemen helemaal alleen op te lossen. Dus daarom de keuze voor liever een lage belasting.
Liever een lage belasting en dan in ruil daarvoor ook die verantwoordelijkheid bij de burgers leggen. Ja, oké. Okay. Helder. Ik zag mevrouw De Groot. Oh, er was ook rood, hè? Ik ben even in de war, wacht even. Wie koos er voor groen? Wie had groen? Meneer Klein-Langenhorst.
Ja, ik heb gekozen voor groen, want ik denk dat je dat de beste verantwoordelijkheid bij de burger is. En dat is wat je zelf kunt oplossen. Ja, dat je dat ook gewoon zelf moet oplossen. En dat je daar ook eventueel zelf wat geld in moet steken. Ja, daar waar het allemaal te groot wordt, daar zal dan toch de gemeente bij moeten schieten. Kijk, soms moet je wat grotere projecten aanpakken. En dat is de burger dus niet aan zet. Dus ja, het is een beetje ook weer van allebei, hè?
Ja, het ligt een beetje. Het kan heel genuanceerd liggen natuurlijk. Ja.
Voor mij ligt wel de nadruk dat je wel zoveel mogelijk probeert zelf als burger dingen op te lossen.
Oké, duidelijk. Mevrouw De Groot, u had rood gekozen. Waarom voor rood?
Nou ja, ik twijfelde. Eigenlijk heb ik wel dezelfde motivatie als meneer Klein-Langenhorst. Ik ben van mening dat je heel veel zelf kunt doen en ook moet doen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat er ook een verantwoordelijkheid voor het bestuur ligt. En daar zal een stukje belastingheffing tegenover moeten staan, want het kost geld. Ja.
Zeker. Nee, dat is ook, het is ja, of het een of het ander vaak. Hè. Dus dat, helemaal mee eens. Gaan we naar de derde stelling. En de derde stelling, dat is een speelveldje en parkeerplaatsen mogen best af en toe als waterberging dienen. Dus die mogen best nog een keer even blank staan. Versus waterbergingsvoorzieningen mogen niet ten koste gaan van andere gebruiksfuncties. En ook hier is het weer groen rechts en rood links. We hadden hier kleurtjes bij moeten zetten, Renske. Oeh, dat is wel heel veel rood. Dat is heel veel rood. Meneer Verder, ik ga even bij u beginnen. Waarom kiest u voor rood rechts? Rood links. Groen links. Groen. Het is echt heel verwarrend dit. Sorry, waarom kiest u voor rood?
Nou, kijk, de speelveldjes en parkeerplaatsen hebben natuurlijk een bepaalde functie. Maar als die af en toe eens een keer onder water komen te staan. En hetzelfde heb ik eigenlijk ook met wegen. En als dat niet direct leidt tot schade bij de burgers in de woningen. Heb ik daar niet zoveel moeite mee dat er een poosje water op staat. Hè? Dat, ik denk dat we met elkaar wel beseffen. Ook met die grotere hoogstbuien. Dus ja, zo gauw het verder geen negatieve gevolgen heeft. Dus ja, je kunt even een poosje niet spelen. Maar ja, op dat moment is het weer ook niet zo leuk daarvoor. Dus ja, wat dat betreft.
Precies. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Nee, dat eens. En even een hele. Wie koos er nog meer voor rood? Ik zag u, meneer Flux, zag ik ook voor rood kiezen. Even aanvullend op van hoe lang zou zoiets onder water mogen staan?
Ja, waarschijnlijk zo lang als nodig is.
Oeh.
Je kunt hem ook niet meer leegpompen, natuurlijk dan. Nee, ja, dit is. Ja, ik vind het een beetje een bijzondere vraag. Maar goed, kijk, we moeten iets. En als dat dan een mogelijkheid is om de parkeerplaatsen en speelveldjes daarvoor te gebruiken, ja, dan moeten we daar naar kijken. Ja. En ik ben er dan niet op tegen om dat mogelijk te gaan gebruiken.
Precies, maar goed, de sterke was meer van, je hebt een hoosbui gehad, die duurde vaak minder dan een uur, is de ervaring. Mag dat dan dagenlang blank staan of moet dat binnen 3 uur weer weg zijn bij wijze van orde groot hoor? Het hoeft niet, ik ben nu er ook niet op vast trouwens.
Nee, nou dat vind ik fijn. Nee, kijk. Als dat een uur duurt, is dat mooi. Maar als dat 2 dagen, dan is dat waarschijnlijk nodig dat het 2 dagen duurt. Dus dan, en als dat iedere keer opnieuw gebeurt, ja, dan moet je gaan kijken wat het probleem daar is. Maar dan hebben we in ieder geval, waar deze vraag om gaat, heb ik er geen moeite mee.
Helder, duidelijk. Wie had er voor groen gekozen dat het niet ten koste mag gaan van, kijk, mevrouw De Vries?
Als we in Amsterdam zouden wonen, dan zou ik rood hebben gedaan. Maar als het hier gebeurt. Dat vind ik wel bijzonder, want we hebben hier zoveel ruimte en er is zoveel mogelijkheid. En als dat hier dan gebeurt, ja, dus het is eigenlijk ook een beetje een non-verhaal. Maar dan zou ik wel denken van, er schiet hier iets tekort. Als het in deze omgeving al fout gaat, dan hou ik mijn hart vast voor de Randstad. Ja. Dus het is meer een beetje, nou ja, ook een beetje flauwekul redenering natuurlijk, maar ja.
Ja, eigenlijk zegt u van, we hebben zoveel ruimte, waarom zou je meervoudig ruimte gebruiken? Het is vaak misschien ook duurder, waarom zou je dat op die manier inrichten? Hebben ze daarover zich hele mooie voorbeelden. Waterplein in Rotterdam, echt een aanbeveling hoor. Dat is een hele mooie. En in Zwolle gaan ze ook een hele mooie doen. Die is door een zeker bepaald iemand ontworpen. Is natuurlijk, we hebben net even gepolst van wat vindt u. Maar we hebben deze vragen en deze stellingen hebben we ook aan onze inwoners voorgelegd. En Renske, die kan jij beantwoorden.
Zeker. Ja, je verklapt hem al, maar ik heb het speakbriefje denk ik ook wel nodig, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar ja, we hebben deze stelling ook voorgelegd aan de inwoners. Nou, bij u was bij de eerste stelling, ging het meeste rode en groene kaartjes tegelijkertijd omhoog. Dus daar zit u redelijk op één lijn met de inwoners. Dus dat is een gelijke uitkomst. Bij de tweede stelling zaten ze iets meer aan de linkerkant. Liever een hogere belasting aan de gemeente die inzet op klimaatadaptieve leefomgeving of in het midden. Dus ze zien toch ook wel een taak voor de gemeente omdat ze het niet ook alleen kunnen oplossen. Nu waren daar waarschijnlijk ook de mensen die de wateroverlast al echt ervaren hebben. Het gaat met name om wateroverlast wat echt merkbaar is. Dat zijn de wat grotere knelpunten. Daar hebben we het vaak ook over zoveel hoeveelheden water dat je dat ook in je eigen tuin moeilijk kwijt kan. Het meervoudig ruimtegebruik. Daar liggen de meningen wat verder uit elkaar. Wat grotere spreiding. Met een aantal mensen die zitten, kunnen we best wel meervoudig ruimtegebruik toepassen. Maar toch de meeste mensen die liever zien dat dat niet ten koste gaat van andere gebruiksfuncties. Heeft u daar nog opmerkingen op? Nee? Dan gaan we door naar waar zitten eigenlijk de problemen. We hebben een online enquête uitgezet. Hij was al even aangekondigd. En op deze kaarten ziet u de reacties die daarop gekomen zijn. We hebben de mensen gevraagd waar zij wateroverlast daadwerkelijk hebben ervaren. Gevraagd ook om te beschrijven wat ze dan hebben ervaren en waar mogelijk ook foto's of filmpjes toe te voegen, zodat we ook kunnen zien wat er dan is opgetreden. Bij hittestress hebben we gevraagd wat zijn de plekken waar zij hittestress ervaren, wat zij hete plekken vinden, maar ook juist waar zij naartoe gaan om de koelte te zoeken op hete dagen. Daar zijn wel iets minder reacties op opgekomen. Er zijn iets minder punten op de kaart geprikt. En bij droogte hebben we ook gevraagd waar zij de gevolgen van droogte al merken in de gemeente. We zullen daar later ook nog op terugkomen en een aantal reacties die geplaatst zijn even laten zien als voorbeeld. Maar eerst...
Voorzitter?
Ja.
Interessant op zich, want denk ik van we zien hier een verschil tussen het zand en het veen. Is daar verder, is dat denk ik wel iets om mee te nemen?
Ja, we nemen
zand, dat... water op zand doet iets anders dan water op veen. Veen kan veel beter vocht vasthouden. Ik denk dat je dat wel uit deze kaartjes kan zien. En de hitte dan dus ook, ja.
Klopt, er zijn inderdaad verschillen te zien. Wat er ook mee te maken heeft, is denk ik het hoogteverschil. Wat je vaak ziet is dat als het water eenmaal op straat blijft staan, water stroomt eenmaal van hoog naar laag. En de lage punten in gebieden met hoogteverschil zijn vaak de plekken waar de knelpunten ontstaan. In het veengebied daarentegen ligt de grondwaterstand vaak hoog tegen het maaiveld aan, waardoor je daar ook weer op een andere manier om moet gaan met het water. In het zandgebied kun je over het algemeen iets beter het water infiltreren. Het zakt weg in de grond en er is ook ruimte dat het in de grond kan wegzakken. In de oplossingskant zit daar ook verschil in en dat nemen we uiteraard mee. Ja, bedankt voor de opmerking.
Ik neem Merk over, want we gaan even een reis door de tijd maken. Parijs en Rome hebben als enige overeenkomst dat ze niet op één dag gebouwd zijn, zegt het gezegde. Nou, ik kan nog een aanvulling eraan doen, rolde ook niet. Je ziet hier namelijk even een topografische tijdreis. We beginnen bij 1850, naar 1900, naar 1970, naar 2022. En u ziet dat rolde eigenlijk gegroeid is door de jaren heen. Waarom laten we deze plaat zien? Omdat de uitbreiding of verandering in een gebied niet per definitie een verbetering is voor de waterhuishouding, voor een hitteprobleem of wat dan ook. Nou, met de inzichten die destijds gedaan zijn, met de beste inzichten die destijds gedaan zijn. Mensen bouwden hoog op een heuvel vaak, zag je dat. En maar uiteindelijk komt er een woonwijk bij. Jaren 70 zie je dat vaak ook op diepgelegen punten iets wordt gebouwd. En dat heeft als gevolg dat het systeem wat toen heel goed functioneerde, gewoon op basis van gezond boerenverstand, dat vandaag de dag veel minder goed functioneert. En dat zien we terug eigenlijk in de resultaten die we op de stresstest hebben uitgevoerd. En dit is een zo'n resultaat, is het waardeel in Rolde. Waar u ziet dat hoe donkerder de vlek, hoe meer water er op straat staat bij een hele hevige bui. Dan hebben we het echt over een, laat ik zeggen, het NOS-journaal opent hier wel mee om 8 uur. Maar daar is best wel veel overlast. Tuurlijk is dit een theoretisch plaatje. Dit wordt met modellen gegenereerd. Er zitten hele zware computers achter. Maar die theorie, en daarom hebben we die check ook gedaan met die MapGenaire, is in zekere mate wel representatief voor de praktijk natuurlijk. En dat zien we ook terug in de opmerkingen die gedaan zijn. En het grappige is dat die opmerkingen geven een beeld van hoe zo'n gebied getransformeerd is door de jaren heen. Een van de opmerkingen was namelijk dat een oude rioolstort is verwijderd door de gemeente. De sloot is dichtgemaakt, nu geen afvoercapaciteit. Heel verhaal. Dat zou heel goed kunnen dat een oorzaak of een gevolg, nee, een oorzaak is van de watersituatie daar op deze plek. Ik heb veel gemeenten in het land waar ik berekeningen voor maak, van dit soort berekeningen. En heel vaak op dit soort knelpunten kom je de verhaal tegen, ja, maar er liep een gracht en er liep zo en zo. En dan komen de verhalen uit de kast. En dat is wel echt een eye-opener soms voor ons als mensen met een hydraulische achtergrond. Dan denk ik, ja, maar dat is wel logisch dat die sloot daar lag. Want ja, die mensen die waren toen ook niet gek. Die dachten van, we kunnen het op die manier afvoeren. De inzichten destijds waren waarschijnlijk, we doen een buis in de grond. En dan lost die buis het probleem wel op. Maar ja, waar we het verhaal mee begonnen, wat Renske ook liet zien, het gaat de laatste decennia, zie je dat het wel steeds vaker situaties voorkomen waarbij het best wel hard regent. En meer dan 20 mm waar die buis op is berekend. Dus nou, dan krijg je dit soort plaatjes. En wat je ziet ook is dat, mensen ervaren dat ook echt op sommige momenten als een probleem. Water staat voor of staat achter de huis, komt zelfs het huis binnen. Tot en met van de putjes lopen niet door in de straat. Dat is even een stukje beleving hoe zoiets kan ontstaan. Nou, we hebben verschillende foto's. En die foto's die laat ik u even zien. 5 situaties waar er sprake is van water op straat. En de vraag is even, wat vinden we nog acceptabel? En wat vinden we niet meer acceptabel? En we beginnen gewoon bij foto 1. Doen we gewoon even rood en groen. Groen is, laat het makkelijk houden, groen is ik accepteer dit. Rood is ik accepteer dit niet. We beginnen bij foto 1. Nou, dat is eentje, water staat echt tot en met aan de drempels. En als ik het zo zie, ja, er liggen ook zandzakken voor de deur. Dat is 1 en al rood. Nou, dat is wel interessant. Even kijken, ik vind het heel leuk. Mijn vrouw die vraagt, hoe komt het? Je hebt een zittend beroep en je toch al die stappen tellen. Dat ga ik niet vertellen. Meneer Petzinger, waarom kiest u voor rood?
Dit staat al aan de deuren, dus dat is niet acceptabel meer.
Nee. En als dit een bui is die eens in de 250 jaar een keer valt?
Nog niet.
Dan nog niet? Nee, oké. Helder. Jullie zijn unaniem daarover, dus we kunnen hier een hele boom over opzetten. Maar ik zou dan voorstellen om naar foto 2 te gaan. En foto 2, dat is een, volgens mij is dit een doorgaande weg. Ik weet niet even precies waar, maar uit de avonden begreep ik dat het een doorgaande weg is. Wie vindt dit acceptabel, wie vindt dit niet acceptabel? Interessant, ik kom zo bij u. Mevrouw Hilgega, waarom vindt u dit wel acceptabel?
Nou, ik denk, water moet ook tijd hebben om weg te gaan. Dus je kan best even een tijdje een straat hebben waar een paar centimeter water op staat. En water gaat dan naar het laagste punt en heeft tijd om afgevoerd te worden. Dus dat vind ik op zich acceptabel. Zolang er, laten we zeggen, aan de woningen geen schade ontstaat, dan kan ik daar prima mee leven.
Oké, helder. Ga ik ook een hele vervelende, flauwe vraag stellen. En als dit nou de uitdrukroute van de brandweer is?
Ik denk dat over een paar centimeter water de brandweer nog prima weg kan. Kijk, als die moet gaan zwemmen, dan wordt het wat ingewikkelder, denk ik.
En anders heeft hij nog zijn eigen pompen mee, dat kunnen we natuurlijk ook zeggen. Ja. Mevrouw Boelen, u gaf aan, dit vind ik, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Of u heeft er geen mening over?
Nou, ik heb er wel een mening over, maar een foto is een momentopname. Dus ik weet eigenlijk niet helemaal wat hier gaande is. Is dit inderdaad al langere tijd of is het niet? Daarom denk ik van ja, misschien wel, misschien niet, ligt aan de situatie dat het heeft. Ja, sorry.
Ja, nee, terecht punt. En dat is denk ik ook wel iets waar, dat zien we in het huidige beleid ook wel veel, hè, dat de frequentie en de duur van water. Ik stelde net de vraag aan meneer Flux van hoe lang mag dat dan op staat? Ja, dat is eigenlijk dezelfde discussie. Dus we gaan naar foto 3. Gewoon een woonstraat, maar wel behoorlijk blank. Is dit acceptabel of is dit niet acceptabel? Of vindt u het acceptabel of niet? Oh, dat is wel heel veel groen. Hetzelfde verhaal, denk ik. Nou, mevrouw Woedig, waarom kiest u voor beide?
Nou ja, eigenlijk precies wat mevrouw Boelen zegt. Het is afhankelijk van de situatie, hoe vaak het gebeurt, hoe lang het duurt, waar het is. Ik vind het heel moeilijk om het ja of nee of slecht of goed te beantwoorden.
Ja, het is ook niet altijd even zwart-wit. Mevrouw Neesen, u gaf groen aan volgens mij.
Nou, ik denk dat dit nog wel acceptabel is. Als je er nog doorheen kan fietsen, dan moet dat nog wel kunnen, denk ik.
Oké, helder. We gaan naar foto 4. Ja, dat is een inkoppertje natuurlijk. Een paar grote plassen op straat. Is dat acceptabel? Vinden we dit acceptabel? Vinden we dit niet acceptabel? Jo. Meneer Stol.
Ja, ik vind het acceptabel. Ja, gewoon. Je kan er nog op de fiets nog wel langs zo te zien. En ja, prima zo.
Niet zo moeilijk over doen, gaan we zoveel weer weg. Ja, nou, helder. Dan komen we bij foto nummer 5. En dat is een van de artikelen die Renske ook net aanhaalde. Een tunneltje, de Blikkentunnel in Eekst. Ja. Oké. Okay. Nou, ik kom toch even bij u, mevrouw Woerig, want u was wel heel direct met rood.
Ik kom uit Eekst, het is een uitvalsweg. Dat mag niet zo. Okay. Dat kan absoluut niet.
Okay. Dus dit is echt wel een belangrijke ontsluiting, zeg, voor...
Brandweer, politie, niemand kan daar langs.
Ja, het is... Het is Helemaal goed. Wie koos er van groen, trouwens? Kom ik even weer bij u, mevrouw.
Ja, ook uit Eekst. En ik vind dat we daar... weet je, dat ik weet precies wanneer deze foto is gemaakt. En toen was er een enorme stortbui, de 2 dagen lang. Heel veel wateroverlast en daarna nog eens eventjes een extra laag. Ja, dan wil dat niet. En dit is een heel diep punt in Eekst. Dus ja, dan is het eventjes, staat daar water. Daar kan ik helemaal prima mee leven. Want normaal staat daar geen water. En ook niet structureel. Het is ook niet zo dat bij elke regenbuien de tunnel onder water staat. Dus dat is prima acceptabel.
Het is incidenteel, zegt u eigenlijk. En ja, dat soort dingen gebeuren gewoon een keer. Ja. Oh, zij hoeft niet door die tunnel. Nee, oké. Okay, ja, nee, dat, ja, wat meer context. Dat is goed om beeld te hebben. Ik ga naar een andere kaart. Dat is de droogtekaart. En de droogtekaart, die is wat abstracter. We hebben hier ook... Op gemeentelijk niveau kun je eigenlijk niet heel veel... heb je niet heel veel invloed daarop. En grondwater is wel iets wat echt regionaal georiënteerd is. We hebben met onder andere de WMD, maar ook met ProLander bijvoorbeeld, de Staatsbosbeheer, hebben we wel contacten hierover. Omdat het echt een regionaal spel is, ook met natuur vooral. Maar er zijn wel wat zaken genoemd, ook tijdens die avond. Wat we hebben gedaan is, we hebben in ieder geval de bomen even aangegeven. Je hebt een aantal bomen, de eiken, lindes, esdoorn, die hier op zich wel tegen kunnen. Maar we hebben ook andere bomen, zoals de beuken, de naaldbomen en de berken. Het lijkt alsof ik heel veel van bomen weet, maar ik lees het gewoon voor. Hoor. Dus dat, die daar wat minder tegen kunnen. En dan krijg je zaken als takbreuk. Het is best wel een ding. Ja, de vraag is even van herkent u zelf situaties waar droogte een issue is? Heeft u daar zelf wel eens hinder van ondervonden? Wie mag ik daar eens over? Meneer Stol, ik zag u knikken.
Nou ja, ik heb wel twee incidentele situaties. Ja. Als ik kijk naar mijn eigen boom achter in mijn tuin, dat is een vrij grote den. En nou, die is 2 jaar lang heel droog gebleven natuurlijk. En nou, ik dacht echt dat hij overleden was. Maar nu hebben we een heel nat voorjaar gehad en hij komt terug. Dus nou, dat was echt geweldig. Ja. Dus ik had de konijn al opgebeld, onze boomverzorger. En ik had al met hem afgesproken dat hij eraf ging. Maar ik denk dat ik dat terugtrek. Dus, en dat is punt 1. En punt 2 is, dan moet ik even denken aan mijn schoonvader in Annen. Want ja, dat is wel heel vervelend. Want wij zijn altijd een beetje competitief wat betreft tuinen. En ik zit natuurlijk op het veen. En ik heb natuurlijk veel meer water en een betere grond. En hij heeft zijn plantjes dan in het voorjaar allemaal hartstikke mooi. Dan op een gegeven ogenblik dan komt de zomer eraan en dan wordt het heel lang droog. En dan gaan al zijn plantjes eraan en dan komt hij zo mistroostig bij me. En dan, ja, dan is hij, want hij heeft ook echt een hele mooie tuin aan de wepel. Maar ja, dan is hij echt zo verdrietig. Want ja, en dat is die zandgrond. Ja, maar goed, dat is ook een keuze waar je gaat wonen natuurlijk. Hè? Dus, ja.
Dat is ook zo. Zijn er meerdere mensen die hier uit het veen komen, uit het veengebied? Ja, hoe is dat bijvoorbeeld, want we hebben het nu over de planten en dat is inderdaad, nou ja, ik kan me voorstellen dat speelt, maar ik denk ook even aan bodemdaling. Is dat bij u ook aan de hand, als het heel droog is, dat de bodem echt significant zakt?
Ik merk dat niet. Okay. Nee, maar goed, ja, ik zie ook niet alles, zou ik maar zeggen. Maar,
Nee, precies, oké. Okay. Zijn er mensen hier die daar wel iets van hebben meegekregen? Mevrouw van Rossing van Os?
Ja, nou ja, ik woon in Gieterveen en daar is het dus wel echt een item. En dat kun je gewoon zien aan de wegen die er naartoe gaan. En ja, misschien zeg ik nu iets heel gevaarlijks. Want bent u geohydroloog of hydroloog?
Ik heb er een paar in mijn team, maar...
Het is natuurlijk wel dat als je veen, zeg maar, als het water onder een bepaald niveau komt, dan klinkt dat in en gaat het gewoon nooit meer omhoog. Maar wat bij ons nu een beetje begint op te vallen, is dat na de meandering van de Hunze, dat is ingericht als extra waterberging, worden miljoenen liters water worden daar dus opgeslagen. Dat betekent dus ook extra gewicht, denk ik. Mm. En iedereen denkt dat grondwaterlagen zo mooi zo altijd op hetzelfde niveau lopen. Dat is dus niet zo. Je hoort altijd wel verhalen dat we dan de directe landerijen eromheen, dat daar rekening mee gehouden wordt, dat in China waterpeil stijgt. Maar het hoeft niet aansluitend daar omheen te zijn. Dat kan ook best wel op een kilometer afstand zijn. Dat daar het waterpeil gaat stijgen. Wat doet het waterschap daar dan? Dan laten ze daar het waterpark zakken, want de kelders lopen onder water. En als je dan een droge zomer krijgt, dan zakt die in het natuurgebied en op 1,5 kilometer afstand. En dan zakt hij onder een bepaald kritisch niveau. Mm-hmm. En dan krijg je die inklinking.
Ja, en dat
zie je echt heel erg in het veengebied.
Ja, precies. En dan is veenoxidatie, wat hebben we het dan over? Dat is dan echt wel een issue, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Eens. En er zijn nog wel andere zaken die droogte natuurlijk met zich meebrengen. Denk ook even aan pollenallergie of ongedierte. Mevrouw Neesen?